mobiliteit is wel een thema. Is dat wat u dat voorspelt?
Eigenlijk wel. Ik denk dat een jaar geleden heb ik nog politici horen zeggen, misschien moeten we proberen de mobiliteit eruit het verkiezingsgedoe te houden, laat ons zeggen. Maar vandaag is het, denk ik, in alle steden, in alle gemeenten, topprioriteit nummer 1. Ik hoorde vanmorgen op de radio over Brussel, dan gaat het over de voetgangerszone, dan gaat het over de mobiliteit. Naar aanleiding van het hele curieuze neuzenverhaal dat vorige week is uitgekomen, en dat ook in heel Vlaanderen duidelijk maakt dat die wisselwerking tussen leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit, dat die ontzettend sterk is, denk ik dat dat de uitdaging is en het thema van de verkiezingen van volgende week.
En ik wil als leidraad van dit gesprek toch het memorandum bij jullie hebben, want daarin vatten jullie samen wat er moet gebeuren eigenlijk. Enerzijds modal shift, anderzijds de volledige overkapping, dat zal wel niet binnen 6 jaar gerealiseerd zijn, maar dan ook de derde, de uitvoering van het toekomstverbond. Hoe zien jullie dat die modal shift, er is sprake van een routeplan?
Ja, een van de afspraken die we gemaakt hebben in het toekomstverbond, ondertussen 1,5 jaar geleden, is dat we zeggen, goed, we kunnen wel heel hard werken aan de infrastructuur van de stad, maar we moeten ook werken aan de organisatie van de mobiliteit en van het verkeer. Dat is die modal shift, die modal split. Wat betekent dat? We weten allemaal dat we eigenlijk vandaag te veel verplaatsingen doen met de auto, te veel korte verplaatsingen doen met de auto, en dat die zoveel plaats inneemt, ook met alle problemen van luchtkwaliteit enzovoort. Dus we moeten gewoon onze mobiliteit anders organiseren, op een meer duurzame manier. Dat wil zeggen, meer ruimte voor voetgangers, voor fietsers, meer op en beter openbaar vervoer. En dan is die auto natuurlijk niet weg te denken, maar goed, dan moet die een plaats hebben die, denk ik, ook voor die automobilist die zijn auto echt nodig heeft, alleen maar een voordeel kan opleveren.
Jullie zeggen dat, er wordt verwezen, elke gemeente uit vervoersregio met de grote V engageert zich voor de uitvoering van het routeplan 2030.
Ja, dus wat is er afgesproken in het toekomstverbond? Tegen 2030 moeten we gaan nu dit jaar, het eerstkomende jaar, een routeplan maken. En dat betekent welk beleid moeten we voeren tussen nu en 2030, om in 2030 effectief die doelstelling om die mobiliteit drastisch om te draaien, om die te kunnen halen. Wat is nu die vervoersregio? Dat is een initiatief op Vlaams niveau, prima, om te zeggen, we gaan eigenlijk die mobiliteit organiseren per regio. Waarom? Omdat wel 80-85% van de verplaatsingen tussen Antwerpen en al die 32 gemeenten daar rond beweegt zich binnen dat hele ruimtelijke systeem. Naar wonen, werken, school, ontspanning, al wat je wilt. En het is dus een heel goede schaal om die mobiliteit op aan te pakken. En dan is de samenwerking met die 32 gemeenten rond Antwerpen cruciaal. En elke gemeente heeft daar een andere rol, positie, misschien een andere opdracht. Maar eigenlijk moeten ze allemaal meewerken aan die mobiliteitsshift.
Wat komt er dan toch voor een stuk op neer? Grotendeels op neer om ze uit de auto te krijgen. Hoe gaat dat dan gaan?
Ja, eigenlijk komt het er altijd op neer. Als de alternatieven goed zijn, dan gaat dat lukken. En dat zien we in buitenlandse steden. Hoe beter het openbaar vervoer is, hoe meer dat het gebruikt wordt. En dat is met de fietsaccommodatie net hetzelfde. Hoe beter de fietsaccommodatie. En de fiets gaat zelfs de komende jaren nog een veel grotere rol spelen. Het hele verhaal van de elektrische fietsen. Die de radius, de actieradius van dat fietsen toch een heel stuk verbetert en versterkt. Gaat een belangrijke troef zijn om meer mensen op de fiets te krijgen. Meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen. En dat betekent dat zij die een auto nodig hebben nog eens er beter zo'n afkomen. Want die gaan niet meer stilstaan door al die anderen.
En dat beslissingsproces van wat er nu moet gebeuren, hoe moet dat dan verlopen?
Er is nu een samenwerkingsverband binnen, dat heet dan die vervoerregio Antwerpen, waar een platform is met die 32 gemeenten samen. En we zijn nu bezig met een aantal workshops, waar ook een beetje gebiedsgericht wordt nagekeken voor het noorden van de provincie, voor heel de Voorkempen, voor het zuiden van Antwerpen, richting Ruppel enzovoort. Hoe kunnen we daar maatregelen treffen, infrastructuur uitbouwen de komende jaren. En de bedoeling is om allemaal samen zo'n van coherent plan te maken. De visie is er eigenlijk al. Er is een visie goedgekeurd net voor de zomer, bekrachtigd door die 32 gemeenten. En eigenlijk is de ambitie, laat de nieuwe besturen die in januari aantreden, allemaal die visie bevestigen en allemaal van welke kleur, of welke invalshoek ze ook zijn, meewerken aan die betere mobiliteit en die betere leefbaarheid.
Het is niet simpel natuurlijk, omdat er, ja, we spreken met de gemeente, maar voor een groot stuk is het Vlaanderen, de lijn en dan ook België, nationaal, de spoorwegen.
Ja.
Wordt dat, en ik hoorde dus de districtsburgemeester van Deurne was het zelfs, dus van N-VA, die dan klaagt over de lijn, dat het zo moeilijk is om dingen gedaan te krijgen.
Ja, nu dat is interessant in heel die vervoerregio, dat het toch ook een structuur is, hè, waar aangestuurd vanuit de Vlaamse overheid, hè, met al de betrokken gemeenten, maar ook met al die, hè, zogenaamde stakeholders, NMBS, De Lijn, vele, en Waterwegen en nog vele andere, dat die allemaal samen aan tafel zitten en dat dat eigenlijk toch wel meer dan vroeger ook een volgt ook een stuk reorganisatie van De Lijn om echt op die vervoersregionale schaal die dingen te gaan uitwerken. En waar wij dan zelf voor pleiten is natuurlijk om het investeringsniveau zo hoog mogelijk te halen en om dus een planning op te maken. Goed, dat is dan misschien ook een stuk opdracht naar de volgende Vlaamse regering, maar daar kijk ik wel een beetje naar vooruit om financiering op te zetten die niet alleen voor de overkapping, maar ook voor die noodzakelijke openbaar vervoer investeringen bijvoorbeeld, ja, kan werken.
Want loopt dat goed? Zo heb je daar, want we hebben dus in de tijd, dat was onder Kathleen van Brempen, dat die minister van mobiliteit was op Vlaams niveau, is wel een serieuze vertramming geweest, die nu nog in uitvoering is, de Noorderlijn bijvoorbeeld. Maar dat is toch voor een groot deel stopgezet. We hebben wel de aankoop van de bussen van Wijs, maar anderzijds hebben we dan de Jambon of zijn adjudant in Brasschaat die de tram tegenhoudt. Wat gaat eruit komen? Want,
ja, goed, in die zin, dat is een terechte vaststelling. Hè. In het masterplan van 2000 stond ook al dat we de modal shift gingen aanpakken en dat we daar werk gingen van maken. En een aantal van die projecten zijn ondertussen
maar als die gemeente geen trams willen in de buurt.
Ja, goed, dus dat is de discussie die moet gevoerd worden, om te zeggen, oké, wat betekent dan hoogwaardig openbaar vervoer? En ik denk dat we, dat hoop ik, hè, dat we in de opbouw van die hele visie en dat routeplan erin slagen om een beetje, soms krijgt dat zo van ideologische klank, ik weet het niet goed, maar uiteindelijk is openbaar vervoer een vrij technische aangelegenheid. Hè. En je hebt daar een heel duidelijke hiërarchie, en je hebt treinen die regionaal rijden, je hebt er die stedelijke S-lijnen die nu worden ontwikkeld, worden best een hele stap vooruit. Hè. De lijn van Puurs over Antwerpen tot in Kapelle en Essen hè, wordt opgewaardeerd. Je ziet onmiddellijk de stijging van het aantal reizigers. En dus die hiërarchie hangt eigenlijk samen met het systeem dat je inzet. En bij wijze van spreken, een heel succesvolle buslijn kun je op een bepaald moment niet nog succesvoller maken, tenzij dat je overstapt op een hoger niveau en dan zit je bij de trams. Ja. Bovendien, allee, dat vind ik toch ook wel belangrijk om eens te benadrukken. Ik begrijp niet waar het vandaan komt, hè, maar de tram heeft een wat negatief imago, dat is totaal anders in Franse steden. Hè, daar heeft men zoveel jaren geleden beslist, we gaan geen metro's bouwen, we gaan alles doen met trams. Die worden daar zeer kwalitatief aangelegd, tot ver buiten de stad. Ontwikkelingen worden erop afgestemd. Dat is met een vlotte doorstroming, weet ik nog allemaal. Dus tram is eigenlijk wel een heel, op zich een heel aantrekkelijk systeem. En we weten ook, er zijn studies genoeg over gemaakt. Moet ik zeggen, mensen in Antwerpen kennen allemaal de tramlijnen waar ze liggen. Terwijl de bus van waar naar waar is niet met die het weten, zij degene die ze regelmatig nodig heeft. De tram neemt minder ruimte in. Hè. Zeker ook naar, goed, we kunnen overstappen naar elektrische bussen, maar die tram is ook qua duurzaamheid op dat vlak al een stuk beter. Die capaciteiten zijn groter. Hè. Daarom dat ik zeg, op een bepaald niveau, als je de kwaliteit wilt optrekken, ja goed, dan heb je gewoon, je kunt niet een driedubbel geleden bus of een vierdubbel geleden bus maken, maar een tram met een grotere capaciteit kan
is
wel.
Is het tragiek van het openbaar vervoer niet dat het altijd al geld kost en dat is, ja, ik hoor dus de zeggen dus dat onder, wat was het, in 10 jaar tijd was het budget voor de lijn van 300 naar 600 of 900 miljoen gestegen. Dus we besteden wel genoeg aan openbaar vervoer momenteel. Als je zegt van we gaan nog trams aanleggen, dus dat kost allemaal geld. Terwijl dat ja, de auto de hoge taksen op de brandstoffen geld opleveren.
Ja, maar goed, alsof die infrastructuur voor auto's geen geld kost, dat is natuurlijk ook niet waar. Dus ik denk dat het
we zullen het straks over Oosterweel hebben.
Uiteraard zijn dat dingen die geld kosten, dat is met alle openbaar vervoer en over heel de wereld zo. Maar uiteindelijk gaat het over een formidabele dienstverlening, namelijk zorgen dat we allemaal heel mobiel zijn en dat we kunnen gaan en staan waar we willen. En dat het ook voor iedereen kan, hè? Zowel ouderen als jongeren, mensen die dan niet over een auto beschikken enzovoort. Dus het is een zinvolle investering en in verhouding, hè, als je capaciteiten wilt aanbieden, bij wijze van spreken, een rijweg hè, met 3 rijstroken waar zoveel auto's per uur kunnen passeren, als je hetzelfde aantal mensen in een tram wilt hebben, ja, dan zit je natuurlijk met een veel lagere investering in verhouding.
We spreken nu eigenlijk vooral over de randgemeente, maar ik was net aan het denken aan de Nationale Straat bijvoorbeeld, waar de tram in de file staat op zaterdag, achter de auto's op weg zijn naar de parking. Het is echt letterlijk zo. Hè.
Ja.
Moet zoiets aangepakt worden?
Ik las vorige week een artikel met burgemeester Somers van Mechelen. Die zei, we hebben in 2001, denk ik, een parking aangelegd onder de Grote Markt van Mechelen. Ja. En hij zei, ik zou het niet meer doen. Goed, er zijn mensen die hem dat toen hebben afgeraden om het te doen. Juist om die reden. Dat je zegt, als je al je verkeer naar je centrum trekt, ja, dan heb je natuurlijk in alle toevoerwegen problemen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar al een beetje mee tegen geprotesteerd in 1993, als ik me goed herinner, toen de parking onder de Groenplaats gebouwd is. En je zegt, eigenlijk is dat niet aan de orde. Allee, of zit hij er op een heel slechte plaats, juist omwille van. Nu, in dat hele routeplan wordt daar ook over nagedacht. En we zijn nu met een aantal mensen toch drukdoende om over parkeren te discussiëren. Te zeggen, hoe kunnen we nu het parkeren anders organiseren? En dan is het evident, hè, hoe meer dat we bezoekers, hè, hoe vlugger dat we die rond de stad ergens opvangen. Hè, in een aantrekkelijke park en ride, hè, wordt nu bijgebouwd aan Havana. Boeghout is een zeer groot succes, Merksem, noem ze maar op. Dus al wat aangelegd wordt, functioneert ook zeer goed. Dus hoe beter dat we dat kunnen organiseren, hoe meer dat we het bezoekers parkeren in de stad eigenlijk kunnen ontraden. En we zouden daar ook, met prijspolitiek en weet ik nog, heel wat evolutie kunnen doormaken. En wij pleiten ervoor om de grote parkings in de stad, ten eerste om er geen meer bij te bouwen. Ten tweede, om een geleidelijk aan overgang te maken en zeggen dat bestaande parkings dienen voor bewoners. Waardoor er ook minder parkeren op straat nodig is. Hè, waardoor er dan meer aantrekkelijke publieke ruimte kan. Dus er is eigenlijk, dus in die zin, dat zal heel wat politieke moed vergen, heel wat overtuigingskracht, heel wat werk, maar het is wel denk ik de enige richting die we uit kunnen.
In verband daarmee is belangrijk eigenlijk wat er aan de kaaien en zo gebeurt, dus ze zijn heel de kaaien aan het herhalen. Het is vooral over die muren zo die waarover gesproken wordt, maar concreet, ik denk dat er dus 4.000-5.000 parkeerplaatsen waren in die zone, plus dan nog een keer 1.300 aan de gedempte Zuiderdokken. En die kaaien, na de volledige herhaling, zullen die 4.000-5.000 plaatsen grotendeels verdwijnen. Er komen dan parkings toch onder de grond, hoor ik de Wever dan zeggen, onlangs. Maar geloof ik toch wel minder dan er waren. Want ja, het is wel een nieuwe parking, maar het is wel een compensatie voor wat er verdwijnt. En aan de gedempte Zuiderdokken, ik hoor nu dat er sprake is van 2000 parkeerplaatsen. Hoe ziet u wat er daar gebeurt? Is dat de juiste strategie? Of denkt u van, ja, het zou eigenlijk beter zijn, moesten we dat toch beperken? Of die aanleggen en de andere in het centrum leeghalen? Ik zeg maar iets, maar concrete visie
op dat soort. Ik denk vooral het aantal beperken en zover genoeg wegleggen, hè? Hoe contradictorisch misschien ook klinkt. Hè? Maar bijvoorbeeld, het is nu jammer ook iets van de Wever, hè? Het voetbalstadion, komt dat er op het zuid of komt het er niet? Dat leek ons een ideale plek, hè? Vlak aan de op- en afritten van het zuid, om te zeggen, oké, daar kun je een grote parking organiseren, kan die meegebruikt worden voor het voetbalstadion en de rest van de week ook voor de stad. Maar dan is natuurlijk evident dat daar, hè, een tramlijn vertrekt aan die parking, direct, hè, door de Nationale Straat, bij wijze van spreken, naar het centrum rijdt. Een Nationale Straat waar dan die auto's uit worden gehaald. Waar het parkeren eigenlijk ook wordt uitgehaald.
Maar al bij alles eigenlijk het zuid voor een stad als Antwerpen nog relatief dichtbij. Je staat op nog geen 3 kilometer van de kathedraal daar, denk ik. Hè.
Ja, en, want, dus ook daar, want, dus ook daar zijn alle systemen nu. Hè, voor Antwerpen natuurlijk fantastisch. Hè, dat hele velo-systeem. Waar die combinatie van, hè, ik kom ergens toe, ik zet me een auto, ik pak het fietsje. En ik ben op die manier sneller en vlotter en gemakkelijker waar ik moet zijn. Eigenlijk is dat. Dus de achterliggende idee is ook, laat ons tenminste zo gemakkelijk mogelijk maken. Ja. Het zo vlot mogelijk maken, de bereikbaarheid zo goed mogelijk maken. Maar laat ons alleen toch grondig genoeg nadenken over het systeem dat een beetje past bij de stad. En dat is heel simpel. Als je alle mensen die naar de Groenplaats moeten door de Nationale Straat, en een auto stopt, dan moet de Nationale Straat nog eens verbreden. Dat hebben ze 100 jaar geleden al eens gedaan. Als je die allemaal met een tram wilt erin, dan is er geen enkel probleem. Is
of een metro.
Over voetgangers en fietsers.
Of een metro, maar dat kost dan veel geld natuurlijk.
Ja, en ook daar, ik heb er juist al iets gezegd over de hiërarchie van het openbaar vervoer. De metro is prima, metro Turnhoutse baan. Is prima wanneer je daar in Schilde, of in Weinigem, of in Oelichem liefst nog, kunt opstappen. Dat je rechtstreeks zijn, dat je een aantal belangrijke stops hebt. Maar natuurlijk is die tram ondergronds, Turnhoutse baan, niet van toepassing voor mensen van Borgerhout zelf. Dus wij pleiten heel duidelijk, een tram ondergrond metro, prima, maar hij moet ook boven de grond blijven. Mm-hmm. Want voor oudere mensen, weet ik wie nog allemaal, op die Turnhoutse baan, ik geef altijd voor van mijn moeder, die komt naar ons, die neemt een bus voor 2 haltes. Mm-hmm. En soms zegt ze, vandaag ga ik toch nog eens te voet gaan. Ja. Maar meestal, ik pak de bus voor 2 haltes, klaar, maar daar hebben we met de metro natuurlijk geen boodschap aan.
Hoe is de respons eigenlijk op dat stuk van het plan? Er is een 2 oktober dan, politieke partijen reageren op het memorandum. op dat luik van het plan, ik zag dat de N-VA effectief verwijst naar het routeplan 2030, dus dat is eigenlijk goed. Groen, dat is ja. Sowieso al... behalve het blok dan, maar laten we die even negeren. Wat is de respons?
Ik denk dat die heel goed is en dat ook in de hele goede zin evolueert. Hè. Die discussie, we hebben die wel meer gevoerd met de N-VA. Gaat het erover om de auto, de mensen te verleiden om uit een auto te stappen of niet of wel? Goed, daar kunnen we lang en veel over discussiëren. Daar heb ik even veel ruzie over maken, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk, de essentie daarachter is, hoe kunnen we inderdaad een vlot systeem organiseren? En ik denk dat daar een hele evolutie is, ook bij het beleid, om te zien dat daar... Ja, dat dat inderdaad geen ideologische keuze is, maar een technische kwestie van hoe krijgen we het gewoon opgelost?
We evolueren van mijn auto, mijn vrijheid, naar mijn mobiliteit, mijn vrijheid. De auto is niet langer koning. Dat, jazeker, dat is Koen Kennis. We moeten zien dan of dat verkiezingsparlee is of de daad bij het woord voegt waarschijnlijk.
Ja, maar dat is juist ook het interessante aan heel die werkbank rond dat routeplan 2030, dat we daarmee al die mensen van het beleid, van de verschillende administraties, van de stad, van de gemeente, van de provincie, van Vlaanderen, samen rond de tafel zitten, daar samen aan werken, samen over discussiëren. En dus daar komt wel een soort van eensluidend plan uit. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, en dat is meer dan, ik zeg, Moldershift werd 20 jaar geleden ook al over gesproken, maar zo het besef of de urgentie of het belang, ik denk dat het nooit zo groot geweest is dan vandaag. Ik verwijs een beetje naar onze straatvinkcampagne, die ook veel mensen gevolgd hebben. 1500 mensen die geteld hebben een uur aan een stuk van wat gebeurt er in mijn straat. Mensen zijn daar zeer alert op geworden. En ik denk dat iedereen ook door heeft. En dan de koppeling tussen die luchtkwaliteit en die mobiliteit zit ook aan een aantal straten. Eigenlijk komt heel duidelijk naar voren. Dus dat zijn allemaal...
Het creëren van engagement. Dat was ook waarschijnlijk de belangrijkste bedoeling van de Curieuzenneuzenactie in Wallonië. 72 punten ten opzichte van 20.000 in Vlaanderen. Ja. Maar heb je een gevoel van of er daar ook iets wakker begint te komen in de steden in Wallonië?
Daar ben ik niet zo van op de hoogte, dus kan ik eigenlijk niet veel over zeggen. Maar zo de uitbreiding van Curieuzenneuzen, wat we eigenlijk met Engeland hebben opgestart in Antwerpen 2 jaar geleden, hè, dat dan nu door de Vlaamse Milieumaatschappij is overgenomen voor heel Vlaanderen. Allee, ik denk dat echt fantastisch is. En ik weet dat er nu Europese belangstelling is om dat ook in heel wat Europese steden te gaan uitrollen. Omdat het een heel grote betrokkenheid is en engagement van mensen. Het komt heel dichtbij. Goed, en vandaar dat het ook in de discussie met politiek evident is dat het bovenaan de lijst staat.
In het verleden was het altijd zo, het conflict tussen stad en platteland, de ring van Antwerpen die er ook, platteland, voor zover het dan nog bestaat natuurlijk in Vlaanderen, maar was het ook de ring die er niet kwam, dat de CVP-burgemeesters geloof ik dat vooral tegenhielden te worden. Merkt u daar nog iets van?
De invalshoek is natuurlijk verschillend. Hè, en dat er in de Kempen nog een gevoel is van godverrekken daar in Antwerpen. En, maar omgekeerd, als je nu ziet met die curieuze neuzen, vond dat ook zeer frappant. Hè, vrienden van mij die zeggen, wij wonen daar in de groene rand en dat is eigenlijk wel prima. Maar eigenlijk beseffen wij dat wij wel degene zijn die met onze auto naar de stad komen. En het is voor die stedelingen toch wel wat problematisch te maken. Dus, maar ik ben daar heel...
Zeg schoon.
Nee, het is heel simpel. Eigenlijk is dat een soort heel gemeenschappelijk probleem. Ja. Alleen bekijkt het misschien vanuit een andere positie. Hè. Ja. Zijn we er in de stad geraken? Oké, hoe kunnen we zorgen dat zij vlot in de stad geraken? Ja. En wij hebben liefst niet dat ze met eruit komen om het hier allemaal vol te zetten. Goed, dan moeten er andere systemen zijn om het zo aan te bieden. Dus goed, ik denk dat daar... begrijp dat mensen vanuit een andere reflex daarnaar kijken, maar als je het allemaal goed naast elkaar legt, dan is het een puzzel, die moet in elkaar passen. Met een ander soort oplossing in de Nationale Straat, dan in ergens op de Steenweg in Brasschaat of in het Schilder of weet ik waar.
Tijd om dan een keer over de overkapping en Oosterweel te praten, Peter Vermeulen. Maar we zullen pauzeren en een koffie, die zou toch moeten klaar zijn ondertussen. Met nog iets van, ik wist niet dat het zo oud was, ook september... Wel, we zijn oktober ondertussen, maar september 78. Maar we hebben... Peter Vermeulen in de zaal van Ringeland. En we moeten gebruik maken van de tijd om een gesprek met hem te voeren. En dus het De leidraad van het gesprek is het... Het is een memorandum, naar aanleiding van de verkiezingen. En het tweede punt van het memorandum is volledige overkapping van de Antwerpse ring. Voilà. Fase 1. Dus er zijn daar nu een 18-tal projecten geselecteerd die gaan uitgevoerd worden. Bent u tevreden? Of hoe staat het? Twee vragen.
Ik ben zeker tevreden dat het nog altijd sneller vooruit gaat, maar goed. Maar misschien toch voor alle duidelijkheid, waar staan we vandaag? In februari zijn de werken gestart op Linkeroever en die lopen. In juni is er dan inderdaad een besluit gevolgd van de Vlaamse regering om voor 1,25 miljard, toch al een stevig bedrag, die eerste leefbaarheidsprojecten te realiseren die meegeselecteerd zijn onder impuls van het werk van Alexander Dogen, intendant, en de verschillende teams die gewerkt hebben rond het hele ringverhaal. Eigenlijk kunnen we die 18 projecten in drie groepjes indelen. En het eerste is alles wat te maken heeft met Linkeroever. Met de lopende werkzaamheden. En wat is daar nu van belang? Dat er een stevige inspanning nu gebeurt door BAM in samenwerking met het ontwerpteam West dat die plannen heeft uitgetekend om al wat zij bedacht hebben in het kader van die ontwerpopdracht te implementeren, eigenlijk in te voegen in de werken die eigenlijk gaande zijn. Je weet dat het gaat over de grote geluidsbermen en de zonneschermen, zowel
Stille
voor Zwijndrecht
als Zwijndrecht.
Voor...
Ik heb enkel de titels zo wat gelezen. Stillebermen-Zwijndrecht, ja. Stillebermen-Linkeroever, ja. 48, 36 miljoen. De Scheldebrug, 49 miljoen, als u er niet erbij rekent. Ja. Dat is tussen de twee natuurlijk, ja.
Ja, het gaat ook over een belangrijk fietsnetwerk op de hele Linkeroever, met een aantal passages over de snelwegen.
Ja.
Ook dat is goedgekeurd.
27 miljoen.
Dus ik heb van de week nog, had ik nog contact toevallig met het ontwerpteam West. En dus die wisselwerking, dat heeft allemaal eventjes een tijd nodig gehad. Maar goed, de vakantie heeft ertussen gezeten. En we zijn nu toch echt op kruissnelheid om dat hele ontwerpwerk, dat eigenlijk een stevige kwalitatieve meerwaarde en een belangrijke meerwaarde naar leefbaarheid, geluid, zal mee realiseren. Om dat eigenlijk in te kantelen in de werkzaamheden die bezig zijn. Ja, allemaal technische kwesties met de aannemers, hoe dat allemaal moet en prijzen en zo verder. Maar dat loopt in elk geval goed. Dus dat is eigenlijk de eerste... blok. De tweede is alles wat te maken heeft met de Oosterbeelverbinding zelf. Hè, wat zich vooral op de Dam en Merksem en zo, ja. Groenendaal-Laan en dergelijke luchtbal afspeelt. En daar is nu ook gestart met, ja, laten we zeggen, de aanpassingen van de plannen van die Oosterbeelverbinding in functie van wat daar nu beslist is. Er zitten een paar heel cruciale elementen in. Bijvoorbeeld is er beslist door de Vlaamse regering om de noordelijke ring... Hè, richting luchtbal Merksem, om die wat dieper aan te leggen, zodanig dat die overkapbaarheid daar gegarandeerd wordt. Dat is dan tussen de Groenendaal-Laan en de Mazurenbrug.
Is dat ook een van, dat is ook een van die projecten?
Dat is een van die projecten, ja, ja. Die zijn goedgekeurd. Dus dat is ook een heel belangrijke. Nu, het Oosterbeelverhaal is wat complexer.
Als ik even mag vragen, welk, ja. Welk project is dat?
Het project Verdieping R1.
Ja.
Ik weet niet of het zo heet.
Ik zie hier, ik zal ze eventjes voorlezen van 1 tot ja, de Oosterweekknoop, Bermelandschap, langs verlaagde R1 Noord.
Ja, verlaagde R1 Noord, ja, voilà. Dat is het. Ja.
Project van 70 miljoen, ja,
ja.
Oké.
Okay. Dus dat wordt, maar ja, ik zeg, dat is allemaal niet eenvoudig, niet voor de BAM niet eenvoudig, om ja, al die nieuwe ideeën en al die nieuwe concepten eigenlijk te integreren in de plannen. Dat betekent natuurlijk een heel wat extra werk. Nu, dat is nog wat complexer, waarom? Ondertussen loopt het project MER Oosterweel, dus de milieueffectrapport van de Oosterweelverbinding, maandag dan een dag vergadering over. Dus dat wil zeggen dat er toch een aantal verschillende scenario's met elkaar vergeleken zijn. Hè, en dat daar nu moet uitgedistilleerd worden, bij wijze van spreken, wat het uiteindelijk zal worden. En dat is een lastige, omdat ja, iedereen wil dat vooruit gaan. Er is een lopend proces, maar ondertussen is dat nadenken over die varianten en aanpassingen gaande. Goed, dat moet nog te goed in de plooi vallen. Dus dat is
dus
een,
eigenlijk het feit dat dus die, ik geloof dat, ik zie, al die projecten meer in de noorderkant eigenlijk, ja. Overlappen met de projectmer, met de...
Ja, en natuurlijk, allee, dat geldt voor die 18 projecten. Dat zijn allemaal bouwstenen, maar eigenlijk gaat het over de samenhang met het geheel, natuurlijk. Hè. En dus, belangrijk...
Alhoewel, ik vermoed dat wat er op Linkeroever gebeurt, dat dan misschien minder interfereert,
ja.
Met het project MER.
Ja, die project MER is al afgelopen, die werken zijn bezig, dus daar kan het rechtstreekser ingevoegd worden. Dus dat heeft nu niet echt... Laten we zeggen, er is nog één aanpassing, de aansluiting van op Linkeroever naar de Oosterweelverbinding. Die is vandaag niet voorzien, die moet er in elk geval nog inkomen.
Want vooral duidelijkheid, project MER, wat is dat nu? Er is al een MER-studie geweest, een plan MER dan...
Ja, dus dat is een hele, voor de mensen. Ook weer een hele procedure, allemaal moeilijk dus, om uit te leggen.
Maar dus, die planberging over dus de tracé dan eigenlijk vooral.
Ja, ja, en nu gaat het project meer over de concrete uitvoering. En daar zijn bijvoorbeeld allerlei varianten ingesproken. Gaan we tot boortunnels, om maar een duidelijk verschil te geven. Gaan we boren of gaan we bouwen? Ja, dat is natuurlijk een heel andere impact op die hele realisatie. En dus die discussie is
ik wil,
nu...
Ik wil er zelfs verder op ingaan, want het is allemaal belangrijk natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Maar dus over de 1,2 miljard die dus, de 18 projecten. Ik zou zeggen, u had uw verhaal eigenlijk misschien nog niet helemaal af, hè, want je hebt over de linkeroever en dan...
Wel, dus zich drie groepen. Linkeroever, dat loopt. Hè. Oosterweelverbinding integreren in de plannen. Hè. Of heel het noordelijk stuk integreren in de plannen van de Oosterweel. En wat de zuidelijke ring betreft... goed... Maar mensen in Berchem en die kant van Antwerpen begrijpen dat heel goed. Alle mensen die we met hebben gesproken, ja, die moeten iets meer geduld hebben. Hè. Want als er kunnen een aantal voorbereidende projecten al gerealiseerd worden. Hè. Dat zijn bermen en scherpen. Maar het is natuurlijk belangrijk, je kunt die maar alleen beginnen bouwen als je heel goed weet hoe het geheel in elkaar zal steken. En in die zin is het laatste wat beslist is. Hè. Er is nog een budget om aanvullende studie te doen. Wat nog nodig is, is de hele reorganisatie van de ring... Van aan de Kennedy-tunnel tot aan de Groenendaal-laan, laten we zeggen. Die moet nog eens definitief op punt gesteld worden. Hè. Er is al heel veel rond gebeurd, maar dat moet definitief op punt gesteld worden. Het is pas als je dat weet en ziet en dat overzicht hebt, dat je dan kunt zeggen, tja, wat kunnen we nu al onmiddellijk doen in afwachting
van... Hoe komt dat omdat je dan niet weet hoe breed de ring zal zijn, bijvoorbeeld?
Ah ja, bijvoorbeeld.
En ook zelfs de aansluitingen.
Ah ja, tuurlijk. Hè. Er is een snede gemaakt door de intendant, maar die is provisoire. Hè. Die heeft nog niet helemaal nagedacht over de fasering, over... Dan zijn er teams die zeggen, misschien moeten we de oprit niet hier leggen, maar daar leggen. Ja, oké, dat zijn allemaal interessante voorstellen, maar dat moet nog wel eens in samenhang beslecht worden. En dat is, denk ik, het allerdringendste waar nu werk moet van gemaakt worden. Hè, dat we tussen 2,5 jaar of een jaar kunnen zeggen, oké, dat is het plan en daar gaan we naartoe werken.
Maar dat is dan ook die projectmer dan?
Nee, dat is...
Dat is meer noordelijk.
ja, de projectmer gaat nu over de Oosterweelverbinding, ja. Dus van linkerover...
Meteen hangt eraan natuurlijk. Hè?
En dan moet er in principe nog een projectmer komen voor de ring zelf.
De ring, ja.
Dus dat is toch een andere
vraag. Want dus die projectmer van Oosterweel, die gaat maar tot waar precies? Dus van een...
Die vertrekt van de linkerover, die neemt de kanaaltunnels mee onder het eilandje en die sluit dan aan... Aan de Groenendaal-laan en aan het Sportpaleis.
Tot aan de aansluiting, hè?
Ja, dat
en dan
is
de rest van de ring, de twee derde of meer. Wat interessant is, u had het over juni, geloof ik, budget en zo. En je zei nu, dat is nu beslist, maar het is al zeer veel over gecommuniceerd, die 1,2 miljard, alsof dat al lang beslist was. En ik had altijd gehoord dat er dus eigenlijk gewoon geen budget was. Ze gingen dan met de overschotjes financieren. Is die financiering nu eigenlijk wel duidelijk?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Er zijn engagementen van de Europese Investeringsbank bijvoorbeeld. Hè. En natuurlijk, dat geld kun je niet vandaag uitgeven. Hè. Dat wordt maar uitgegeven op het moment dat die aannemer die werken gedaan heeft. En dat is toch een project dat 4-5 jaar duurt. Hè. Dus in die zin is er een garantie dat... Hè,
maar er moeten naar zo'n budgetten voorzien worden. Budgetten voorzien worden voor de straaljagers.
Ja, natuurlijk.
Dus voor dit project zouden we er hopelijk op... En dat was niet het geval vorig jaar. Dat was duidelijk. Er was geen budget voor voorzien.
Nee, maar natuurlijk, je kunt het niet dit jaar in de begroting zetten als je het maar over 3 jaar gaat uitgeven. Hè. Dus in die zin is dat een financieringssysteem.
Zeker.
En wat wij daarover zeggen is, ik denk dat die 1,25...
Maar er is ook een lange termijn begroting normaal gezien. Hè? Of niet? Of plan?
Ja, maar laten we zeggen, die 1,25 is... vastgelegd, hè? Dus dat is gegarandeerd, dat is geen enkel probleem. Waar wij voor pleiten, maar dat is ook weer iets voor de Vlaamse regering, en we hopen daar werk van te maken tegen de regeringsvorming, hè, tegen volgende zomer. De volgende Vlaamse regering moet een financieringsconcept inschrijven, die een garantie geeft op de volledige uitvoering van de volledige overkapping tussen dit en 10 jaar.
Ik denk dat u er toch wel redelijk gerust in bent dat voor dat stuk, dat er niet te veel discussies en zo meer zullen zijn.
Wel, wat in elk geval duidelijk is...
Ik stel maar de vraag, want uiteindelijk 1,2 miljard, daarmee zijn we er nog lang niet.
Nee, natuurlijk
en er zal
niet,
meer geld moeten gevraagd worden. Maar als je ondertussen iedere keer moet zeggen, alsjeblieft, dank u wel, om aan die 1,2 miljard te geraken, dan is de kans kleiner dat u nog...
Ja, wel, maar bijvoorbeeld de geesten zijn gerijpt, een systeem van rekeningrijden moet er komen. Hè? En de volgende Vlaamse regering zal daar ook mee starten. Hè? Discussies zijn nu dat je dat technisch doet. Hè? Het is waarschijnlijk niet verstandig om dat alleen op Antwerps niveau te doen. Hè? Dus je moet dat over heel Vlaanderen uitrollen. Betekent dat daar bovenop iets extra komt. Hè? Voor de Scheldekruisingen wel, hè? De zogenaamde tol die er vroeger altijd was. Hoe wordt die dan verdeeld over die drie verschillende tunnels? Kennedy-tunnel, Oosterweel-tunnel en Liefkezoek-tunnel. Dus dat zijn dingen waar nog werk aan is, hè? Maar die wel een concept kunnen opleveren die financiering eigenlijk garandeert. En dat weten we ondertussen wel. Het geld is beschikbaar, de rente is nooit zo laag geweest. Hè. Het is alleen een kwestie van het technisch te verankeren in een besluitvorming, in een begrotingssysteem.
Ja, maar de potentiële opbrengsten van rekeningrijden, dat is wel redelijk veel. Hè? Want ik zag de cijfers voor de camions en dat was dan bijna een miljard of zo.
Ja, wel, maar dan is de vraag, hè, in hoeverre kunnen die rechtstreeks implementeren naar... Hè? En dat gaat niet alleen over Antwerpen, er zijn natuurlijk nog andere werken in heel Vlaanderen die minstens even belangrijk zijn. Hè?
Ja, ja, ja. Ben het even kwijt dat ik geen vraag heb. We zullen nog snel een plaatje opzetten. Wel, misschien, nee, ik denk dat we misschien toch beter direct overgaan naar het... naar eigenlijk de overkapping hè, en zo. Want ik heb eventjes het telt wat er overkapt ging worden. Ik heb zo op de kaartjes gekeken en ik zie eigenlijk, de totale ring is misschien 12 kilometer lang nu, momenteel. En Jan de Vosselij, dat is eigenlijk een stuk A12 overkapping komt er daar, 300 meter ongeveer. Dan, ze spreken over overkappingen, maar dat zijn meer bruggen. Ik zie zo'n stukjes van 50 meter hier en daar. En dan aan het Kap Sportpaleis, 200 meter. Dus we gaan 1,2 miljard spenderen. En als ik zie, stationsomgeving luchtbal, dat is wel een 600 meter. Dat is een redelijk stuk dat daar geloof ik overkapt wordt. Maar we zijn er nog helemaal niet. Hè. Dus alles samen, misschien 1,5 kilometer al een stukje.
Ja. Maar dus ik denk dat daar...
Het is geen kaas met gaten, het is gaten met een beetje kaas rond.
Nu, kaas met gaten is een goed woord of een goede beeldspraak. Allee, het gaat heel duidelijk, en dat moet voor iedereen, dat is voor iedereen duidelijk, het gaat over de volledige overkapping. Hè? En het gaat erover in hoeverre deze budgetten al een eerste aanloop zijn daar naartoe. Ja. Dat is één. Tweede wil zeggen dat er nog werk aan is aan die plannen. Hè. Bijvoorbeeld, dat is nu afgesproken, hè, heel die kwestie van die gaten die op een bepaald moment is opgedoken. Goed, er is werk aan om te zien hoe kunnen we die eruit halen. Hè. En dus langere stukken overkappen, dat heeft dan met tunnelveiligheid te maken, met eventuele luchtzuivering en dat soort toestanden. Dat zijn elementen die ook mee uit die MER-rapportage gaan naar voren komen. Dus die gaten moeten eruit. Hè? En die overkapping moet volledig worden. Hè? Vandaar op termijn hè, dat budget moet er zijn, die plan en die visie moet er zijn. En dan kunnen we stelselmatig stappen zetten daar naartoe.
Een tijd geleden, in maart was dat eind maart, een presentatie geweest van de intendant, Alexander Doge, voor alle districts- en gemeenteraadsleden. En hij was er eigenlijk heel duidelijk, totale overkapping, ze moeten daar niet over zijn, dat gaat niet. We kunnen veruit het grootste deel overkappen, maar 100% gaat niet, want voor de veiligheid, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus,
We hebben nu afgesproken in stappen overleden, er komt een aparte werkbank over die tunnelveiligheid en over de toepassing van de Europese regels op dat vlak. Dus die discussie is volop gaande en er zijn in elk geval een pak minder gaten zijn dan...
En dat is dan om te zien waar het precies over gaat. Is dat, dat
ja, de, ja. ja. Nu, ik zeg dat is heel complex en heel technisch en dat hangt allemaal heel sterk aan elkaar.
Die secondenregels en zo.
Ja, voilà. Hè? Maar ik denk dat we daar een heel duidelijke visie op hebben, dat daar veel meer kan dan vandaag hè, wordt vooropgesteld. En dat moeten we dus nu aan doorwerken, dringend.
En de discussie is dus nog niet voorbij, want ik hoorde in het verleden zeggen van, het kan eigenlijk, dat was dan door Wim van Hees bijvoorbeeld, dat kan waarschijnlijk alleen maar, misschien door jullie zelfs, want het kan van Ringland dan, het kan eigenlijk alleen maar als er een downgrade komt van de ring tot uit dat trans-Europees netwerk.
Dus het gevaarlijk transport is bijvoorbeeld een van de dingen die dan die tunnelveiligheid mee bepalen. Dan is de discussie, kunnen we die routes omleggen zodat ze niet meer over de ring moeten, waardoor die veiligheidseisen, hè, daar dan toch weer wat anders uitzien. Dus allee, die technische discussie is zeker nog niet beslecht. En nog, dat hangt een beetje samen met die volledige visie op de ring en de herstructurering van de ring in functie van op- en afrit, in functie van veiligheid, al of niet met gaten of met luchtzuiveringsinstallaties.
En wat is de tijdslijn in verband daarmee, dus die discussies zijn aan de gang, maar wanneer wordt er daar meer duidelijkheid over verwacht?
Dat blijft het probleem dat die dingen te traag gaan, hè, als je het ons vraagt. Dus wij pleiten er nu voor om die studie, hè, voor die hele R1, hè, heel die ring, zo dringend mogelijk op te starten. Waarom? Omdat ook de finalisering van heel het Oosterweelverhaal en de aansluitingen, Groenendaal en Sportpaleis, daar natuurlijk dan ook weer mee samenhangen.
Ja, want ik merk wel een beetje van de overheid, ook in de communicatie naar de verkiezing. Kijk, we hebben stem op ons, we hebben Oosterweel er doorgekregen. Voilà, en al de rest is dan misschien toch iets minder prioritair. Of ben ik hier te cynisch?
Nee, het is te zeggen. Ik denk dat... besluit duidelijk is, hè, dat iedereen er 100% achter staat, hè, dat niemand zich nog kan inbeelden dat wordt teruggeschroefd. daar gaan we vanuit. Maar, ja, maar
het gaat over de moeite en het geld dat je er wel in steken om uiteindelijk tot een volledige overkapping te komen. Hè?
Absoluut, ja. Absoluut. En dat begint dus nu met de discussie Oosterweel. Hè. Dat is dan zogezegd Oosterweel Light of de Oosterweel Heavy. Hè, waar wij uiteraard pleiten voor de Light. Hè, daar ook verregaande voorstellen. Dat wordt nu
Maar voor die overkapping zijn die gatenstudie. Die is nog niet gestart, maar die zal dan binnenkort starten.
Ja, ja. Dus die werkbank rond die veiligheid wordt... En dus die studie er één. En die twee moeten natuurlijk op elkaar afgestemd worden.
En is dat een extern bureau die dat zal doen? Of?
Wij pleiten ervoor om iedereen die daar van ver of van dichtbij bij betrokken is, mee rond af te halen.
Ja, dus misschien wel extern, maar dan gecoördineerd met
Met er zijn externe expertise nodig. Hè, maar de administratie Wegen en Verkeer, hè, die er uiteindelijk de finale verantwoordelijkheid over heeft, ja, die moet natuurlijk vanaf daar geen mee aan tafel.
En is dat jullie vraag, of zijn er al engagementen genomen om dat effectief te doen door de...
Ja, er is een afspraak dat die nu... Maar ik zeg dat... Allee, dat is dan de realiteit. Hè. Die afspraak wordt gemaakt en dan denken we dat dat heel snel kan en dan duurt dat toch altijd nog iets langer dan we misschien hadden gehoopt.
Ja. En dan dus de project MERS-studie en de uitvoering en wat er precies komt, daar ging het toch voor een groot stuk ook van over, kunnen we het verkeer zoveel mogelijk van het centrum eigenlijk, van het meer centraal stuk van de ring of het noordoostelijk stuk van de ring wegleiden. Om dan minder kokers te kunnen hebben en zo, is daarover gaat nog?
Ja,
dus minder vakken, pardon.
Dus in die projectmeer zijn nu heel verschillende scenario's doorgerekend. En goed, hè, dat is allemaal nog wel in discussie en nog niet gefinaliseerd, maar als ik daar toch één grote lijn mag uithalen, dan is het zo dat wat er is afgesproken in het toekomstverbond, dat betekent hè, de Oosterweel Light, de Aanderen 2, het gescheiden systeem op de ring, het rekeningrijden, of het gedifferentieerde tol, de modelsplit. Dus de samenhang van zowel de infrastructuurwerk als de beleidsmaatregelen, daaruit blijkt heel duidelijk uit en meer dat dat prima werkt. Dat dat heel consistent is, dat dat heel goed aan elkaar hangt. Dus denk ik, laat ons die conclusie nemen. Laat ons daar dan... dat betekent wat aanpassingswerk aan een aantal dingen die al liepen.
Maar goed, wat bedoelt u dan eigenlijk? Want eigenlijk is de ring rond in de zin dat... of de cirkel rond in de zin dat de Oosterweel Light kan... als de modelsplit uitgevoerd wordt. Is het dat?
Ja, maar de model... Nee, die Oosterweel Light kan in elk geval. Hè? Kan in elk geval.
Want ja, die Oosterweel Light, dat is toch voor een stuk het ontlasten van de ring. Is het dan niet... Heb je daarvoor die modelsplit niet nodig?
Ja, is het ontlasten van de ring. Maar eigenlijk, hè, wat mensen dikwijls vergeten... Eigenlijk is de structuur van de ring, hè, met die op- en af- enzovoort, vandaag zo complex dat je... meer problemen hebt dan dat je zou willen. Als je die herstructureert en reorganiseert, kun je op dezelfde ruimte met dezelfde capaciteit eigenlijk veel vlotter verkeer aanbieden. En dus daar zit een grote winst. De Scheldekruising die erbij komt, hè, is een verhoging van capaciteit op de Scheldekruising zelf van meer dan 60%. Dat zal wel goed zijn zeker. Ook omdat we weten, we moeten vooral niet te veel infrastructuur aanleggen. Want als we te veel aanleggen, dan nodig het autoverkeer uit. Hè. We kunnen beter wat minder aanleggen. Het zal ook wat goedkoper zijn. Ja. Dat geld kunnen we dan investeren in het openbaar vervoer. En onze modelsplit gaat er zijn. Ja. De autoverkeer klinkt dat je wilt. Tegen dat de Oosterweel af is, moet de modelsplit voor de helft gerealiseerd zijn. Mm-hmm. Dat spreekt van 2025, 2030. Voilà. Dus als we daar met de helft zijn, dan komen we er zeker. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk zelfs met redelijk pessimistische becijferingen blijkt dat twee... kokers of twee rijstroken in de zuidelijke kanaal toen is. Ene plus calamiteit in de noordelijke is meer dan oké. En nu is eigenlijk duidelijk dat ook in de Scheldekruising die drie niet echt nodig zijn, maar dat twee plus calamiteiten volstaan.
Dus u klinkt eigenlijk wel redelijk positief. Zijn er nog zware discussiepunten? Want dus mijn... Ik weet dat dus dat MER-rapport er een kladversie van voorgesteld is aan jullie.
Ja.
Ik heb gehoord dat dat dus dan maar tegen het eind van het jaar, begin volgend jaar, dus eigenlijk formeel zal afgewerkt zijn en gepresenteerd worden. Klopt dat? En wat zijn dus nog eventuele hete hangijzers?
Wel, het probleem is eigenlijk het parallel lopen van een hoop dingen. Hè? Dus inhoudelijke discussies, hè, daar kunnen we het dan over eens, maar ondertussen is er een soort van logica, hè, in de voorbereiding van de realisatie. Hè.
Door dat samenhangt.
En die twee, hoeveel marge is er nog dat het een het ander beïnvloedt? Allee, daar zit eigenlijk nu de grote discussie. En, maar die is niet beslecht, dat moet ik toch maar vaststellen.
En ja, misschien is dat nogal, wel, het zal waarschijnlijk nogal technisch zijn, maar waarover gaan de discussiepunten dan?
Dat gaat onder andere over het systeem van de kanaaltunnels, over het al of niet verdiepen van het knooppunt van de Groenendaal.
Zijn dat ook wel misschien een belangrijke vraag? Zijn dat relatieve details of zijn dat echt nog een belangrijke zaak waarover het
gaat? Ik vind dat daar heel structurele dingen bij zitten. Ja. Bijvoorbeeld, hè, wij vinden, of wij pleiten ervoor, om van aan de Groenlaan de mogelijkheid te voorzien om naar de Oostveelverbinding te rijden. Juist zoals we pleiten aan de Linkeroever, hè, dat je ook van op Linkeroever rechtstreeks in die Oosterweelverbinding moet kunnen. En je moet rondrijden via Calo, bij wijze van spreken. Hè, dat was het plan. Dus in die zin zijn dat wel heel structurerende dingen die ook voor het onderliggend wegennet, hè, voor de Groenlaan, voor de
zeker
verbinding
voor
naar de brug
naar
van het Sportpaleis, ja. Allee, die wel heel cruciaal zijn, absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
En wat is het probleem dan? Is dat een kwestie van ruimte, technisch ook, dat er niet uitvoerbaar is? Of gaat het over geld? Of?
Ja, dat gaat over discussies over ruimtelijk ontwerp. Dat gaat dan soms over discussies over tunnelveiligheid, al of niet in orde. Dat gaat soms over technische kwesties van uitvoering, welke technieken daarvoor nodig zijn, wat die dan kosten. Dat zit wel... dat maakt het complex, ja. Dat is niks aan te doen.
Dus dat is nu aan de gang en dan is de verwacht dat dat binnen een maand of twee dan uiteindelijk opgelost is en dan...
Ja, dus de timing is in principe dat er nog voor... De volgende Vlaamse verkiezingen dan, het voorjaar van volgend jaar, een baanvraag zou zijn voor de Oosterweelverbinding. En de kwestie is een beetje van, wat kun je nog aanpassen voor die tijd? Hè? En welke marge is er nog om aan te passen na die tijd? Hè? En dat voelde dat een beetje toch wel een heikelijke discussie is ook natuurlijk.
Ik zie ook nog dus de uitvoering van het toekomstverbond. Dat is het derde stuk van het memorandum.
Mag ik toch nog iets zeggen over die overkapping?
Jazeker, graag zelfs.
In functie ook nu van die gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Eigenlijk zeggen wij, die volledige overkapping moet punt 1 zijn van het bestuursakkoord Antwerpen. En van alle districten. En er zal verschil zijn in samenstelling in de districten. Dat was het vorige periode zo. Dat zal waarschijnlijk nu ook zo zijn. Maar die samenwerking overal die partijgrenzen heen, overal die districtsgrenzen heen, vanuit de stad, in samenwerking met de gemeente, dat is absoluut cruciaal. Ja. En wat wij zeggen is dat die overkapping impact heeft op eender welk beleidsdomein. Hè? Een paar evidente, mobiliteit, groen, leefbaarheid, lucht, geluid, hè, dat is evident. Maar evengoed, hè, sociale stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, zijn thema's die allemaal... ongelooflijk, waar die overkapping een ongelooflijke hefboom en ruggengraat voor is.
Is er geen risico dan dat de overkapping er dan wel komt, maar dat het een soort vastgoedproject wordt? Dat er ik heb al het woord Atlantic Wall ergens horen vallen.
Om te financieren. Er is klaar en duidelijk ook uit studies van de stad gebleken. De vastgoedontwikkeling kan 15%, laten we zeggen, financieren van het hele infrastructuurverhaal. We hebben altijd gezegd, 80% moet groen blijven, 20% kan ontwikkeld worden. Ontwikkeling alleen rond de stations. Daar zitten nu een aantal voorstellen van die teams. Het is sterker, niet allemaal even sterk, maar goed. Luchtbouw bijvoorbeeld is een prima voorbeeld van ontwikkeling rond het station. Schijnpoort eigenlijk ook. Dus goed, dat zijn eigenlijk de thema's waar moet op ingezet worden. Mm-hmm. En dat is helemaal geen Atlantic Wall, integendeel, dat is een groene verbinding tussen binnen- en buitenstad.
Ja, het was omdat er ergens aan Berchem of zo en al een groot project.
Er is een discussie geweest aan Berchem Station, waar een aantal blokken zijn ingetekend, waar mensen van zeggen, we hebben er hier al genoeg. Dus alleen die verfijning moet in elk geval gebeuren. Hè. Er zal nog heel wat discussie en inspraak om vooraf moeten gaan.
Maar er zal toch druk zijn, hè,
op die
ruimte die daar komt, omdat om er een dijk van te maken.
Maar langs de andere kant, er is zoveel... ruimte te ontwikkelen, dat het potentieel aan de ontwikkeling van Antwerpen voor de volgende 20 jaar daar kan ingevuld worden. Dus het is echt geen kwestie van te weinig of er nog bovenop.
Toen we het over de modal split hadden, had ik dan gevraagd, wat was de respons van de politici hierop? Wat is de respons op de overkapping? Want inderdaad, u hebt het zelf uiteindelijk aangehaald. U zegt, het moet punt 1 zijn van het akkoord. En er sommigen daar, zijn er die daar dan effectief... Want het memorandum is 2,5 bladzijden, relatief kleine lettertjes. Er wordt dan op gereageerd in een paragraaf van de partijen en ze kiezen natuurlijk de reactie waarop ze willen, maar concreet over dat toch heel belangrijk punt.
Ik denk dat de overkapping was een droom, maar is nu een concreet vooruitzicht. En ik denk dat iedereen van eender welke partij daarover eens is. En je gaat overal discussies vinden van hoe zit het met de financiering, hoe zit het met dit en hoe zit het met dat. En zal het niet te veel zo en niet te veel zo zijn. Uh-huh. Maar goed, dat is een concretisering van een gigantisch werk. Maar dat principe, dat is niemand die daar...
Een ander punt is natuurlijk van, u zegt voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar het zal toch vooral vanuit Vlaams of federaal niveau zijn dat het zal moeten betaald worden, toch? Via bijvoorbeeld rekeningrijden en zo. Waarom kan dat dan voor de coalitie van de stad...
Omdat natuurlijk...
Ze hebben niet volledig in handen, hè?
Nee, natuurlijk niet. Maar goed, het zijn dezelfde partijen die in Antwerpen opkomen als die binnenkort in Vlaanderen zullen opkomen. Dus die gaan elkaar in Brussel wel eens tegenkomen. Dus dat is ontzettend cruciaal. heel veel dingen die specifiek met stadsontwikkeling, met publieke ruimte, met groen, met parken te maken hebben, zijn wel degelijk wel bevoegdheden van de stad of van de districten. Dus daar kunnen zij zeker aan de invulling heel hard meewerken. En ik denk dat vooral de stad de dynamiek moet gaande houden om Vlaanderen ook, geen vertraging te doen oplopen. Hè? En om te zeggen, het moet bovenaan de prioriteitenlijst blijven, ook op Vlaams niveau. En dat is van belang om dat dan ook te bepleiten, dat dat niet alleen een Antwerpse kwestie is, maar een Vlaamse kwestie, dat dat niet al het geld naar Antwerpen zuigt, dat soort percepties.
Ja, want
dat
is inderdaad, die soms wel spelen. Op Twitter wordt er veel rondgesmeten,
Dat zijn eenvoudige...
Wij Vlaamse belastingsbetalers moeten voor die Antwerpenaars betalen.
Hè? Ja, maar ik zeg, dat zijn zo van die slogans die eigenlijk een beetje naast de kwestie zijn. We denken dat het systeem van rekeningrijden over heel Vlaanderen moet kunnen, hè? Om de mobiliteit overal beter te gaan organiseren. Dat de meeste middelen gaan naar die plek waar het toevallig het meeste verkeer passeert. Hè. Niet alleen Antwerpenaren, maar ook al die anderen. Goed, dat is nu eenmaal een beetje de logica zelf. Hè.
Het derde punt van, we hebben nog 2 minuutjes, we moeten er bijna uit, is van het memorandum. Uitvoering van het toekomstverbond. Kun je er nog kort iets over zeggen, wat er nog niet van gedekt is in ons gesprek de afgelopen 50 minuten?
Nee, ik denk dat gaat over een beetje het en-en-en-en-en-verhaal. Dus alles wat we besproken hebben over de modal shift en de multimodaliteit en noem het gelijk je wilt. Al wat we besproken hebben over de luchtkwaliteit, de infrastructuurwerken van Oosterwil, overkapping, Aalderen 2, Thijsmaastunnel, noem maar allemaal op. Allee, dat zijn eigenlijk de thema's. En een hefboom daartoe is de organisatie van de werkgemeenschap. Ook dat stond in het toekomstverbond dat allemaal in april 2012 ging opstarten. We zijn een jaartje verder of iets meer. Dat wordt nu stilgezet.
2018 veronderstel ik.
Wat lief?
2012 zei u.
2017, pardon.
2017,
ja. Sorry. Ja, nee. 2017, in het toekomstverbond stond dat onmiddellijk ging opgestart worden.
Ja.
Dat heeft allemaal wat meer voeten in de aarde dan we misschien allemaal graag zouden willen. Maar dat gaat vooruit. En dus het is alleen een kwestie van het tempo erin te houden om ook die ambitie van te beginnen en die realisatie mogelijk te maken om die goed met elkaar te doen sporen.
En jullie staan dan morgen ook op een van de punten?
Absoluut.
Waar precies?
Spooroost.
Spooroost.
Ja.
Oké.
Okay. Iedereen nog eens hartelijk opgeroepen om zeker mee te doen. En ik vind het een fantastisch initiatief, omdat het vanuit... Het komt erop neer, hè, al die verschillende thema's die aan bod komen, hè, van Noord-Zuid tot huisvesting en weet ik wat allemaal. De symboliek om dat dan echt op de ring zelf te doen, kan natuurlijk niet beter illustreren dat die hele overkapping daar een beetje de ruggengraat van is. En dat gaat dan niet over een stedenbouwkundig project, dat gaat echt over een nieuwe stad maken. De stad van de 21ste eeuw, de meest leefbare stad van Europa, dat is de ambitie en daar is de overkapping het middel toe.
Mooie afsluiter. Dank u wel, Peter Vermeulen van Ringland.
Heel plezier.
En allen tot morgen. Allee,